Leiderschap in onzekere tijden wordt mede mogelijk gemaakt door Beljon Westerterp en Berenschot.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Jan Karstoken, Harry Goudsen. Als jullie jezelf een kleur zouden mogen geven, welke kleur zou dat zijn?
Jeetje, het is nog een bijzondere openingsvraag. Bij mij blauw.
Blauw. En waarom blauw?
Omdat het mijn lievelingskleur is.
Oké, dat is de enige reden.
Okay. Maar jij bedoelt waarschijnlijk op iets anders. Namelijk, welke kleur ben ik als persoon?
Ja.
En dan hangt het een beetje van af welk model je daarin volgt.
Oké, okay, dus maar heb je dan een kleur voor jezelf in gedachten?
Nee.
Nee, oké. Okay. Harry, wat voor kleur zou jij jezelf willen geven?
Mijzelf? Ik ben niet zo goed in kleuren. Maar blauw is een kleur die mij ook wel aanstaat.
Omdat het je lievelingskleur is of heeft het andere reden?
Omdat het denk ik een kleur die veel mensen noemen. Maar ik heb niet heel erg een
blauw
voorkeur.
Blauw is heel fout vaak hoor in dit soort modellen.
Blauw is heel fout?
Oh, ja. Oké. Okay. Nou had je nog een kleur van mij in gedachten?
Ja, dat is daar heb ik al een gedachte over. Want we kennen je nu wat langer. En dat is meteen een belangrijk punt. Omdat dan als je... Misschien juist omdat je elkaar wat langer kent, dan denk je, zo makkelijk is het nog niet om één kleur, want het, waar het aan voor staat, aan iemand toe te kennen. Omdat mensen natuurlijk vaak een combinatie van dingen zijn. Ja. Dus in jouw geval, ja, weet ik niet, als je een kleur een beetje mengt, wit, grijs, bruin, ik weet niet. Om in ieder geval waar het aan voor staat, is dat jij...
Wit, grijs, bruin.
Ja, okay, dat ga ik uitleggen. Ja. Je bent wel resultaatgericht. Hè? We maken uitzendingen met elkaar, dat is heel strak geregeld. Maar je bent ook empathisch en communicatief. Dus als je dat dan weer mengt, waar dat dan toe leidt, weet ik ook niet. Maar in ieder geval niet tot één duidelijke kleur, maar een mengkleur.
Een mengkleur, oké.
Ja.
Nou, daar ben ik wel blij mee.
Dank je.
Je zou kunnen zeggen, als je met mensen met veel blauw in hun profiel op vakantie gaat... dan gaat de koffer met de tandenborstel het laatst aan boord... en je hebt straks ook het eerste weer nodig. En geel zit in die auto en die aan het eind van de straat zegt tegen moeders... waar gaan we eigenlijk heen? Oh, leuk. En rood zegt, we zijn een kwartier te laat.
Ja.
En groen zegt, goh, wat fijn dat we met z'n allen zijn.
Ja, precies. Oké, mooi.
Bedrijven zetten het in bij werving en selectie. Hier, een team is op zoek naar een rood persoon. Maar ik denk dat je ook nog wel mag solliciteren als je medium rare bent, hoor.
Ik heb vroeger dit gedaan en dan was ik volgens mij geel-groen.
Geel-groen. Ik ben ook geel-groen. Ja, twee geel-groene mensen aan tafel.
Ja, maar is dat een goede match? Dat is dan de vraag.
Ja, dat weet ik niet.
MBTI kun je gebruiken voor het ontwikkelen van je zelfkennis... maar ook voor het verbeteren van de samenwerking binnen je team. Je leert beter hoe jij in elkaar zit... maar ook hoe je collega's in elkaar zitten.
En je hebt nog veel meer van die kleurboeken voor volwassenen... die allemaal uitleggen hoe je mensen lekker overzichtelijk kunt indelen... in een paar kleuren alsof we fucking Teletubbies zijn. En dat zijn we niet.
Ja, deze aflevering verschijnt op vrijdag de 13e. Sommige mensen zullen misschien extra opletten vandaag.
Ja.
Is het indelen van mensen in kleuren ook een soort van bijgeloof?
Ja, nee. Dus, want er is overlap dat het beide, dus vrijdag de 13e... en dat indelen van mensen in kleuren, niet heel erg... dat er niet heel veel empirisch bewijs voor is. Je denkt, waarop is dat dan precies gebaseerd? Is daar deugdelijk onderzoek wat aantoont? Verder is het ook iets anders. Dus dat is het ja-deel. Nee-deel van het antwoord is dat bij de 5 tot 13 natuurlijk heel erg om een soort angstgevoel gaat. Dat er iets mis kan gaan. Dat is iets anders dan mensen indelen op grond in groepen. Want dat heeft niet zozeer met angst te maken. Maar dat is klassificeren. 5 tot 13, de combinatie tussen de 13 als ongeluksgetal en vrijdag wat een dag is. Ook religieus, Goede Vrijdag waarin.
Ja.
Jezus werd gekruisigd. Dus die combinatie wordt al heel lang als een dag gezien... dat je maar beter heel weinig kunt doen en binnen kunt blijven zitten. Want dan vraagt het om ongelukken als je heel actief wordt.
Okay.
Ja, dus het heeft een raakvlak met elkaar... dat het empirische bewijs voor al die dingen nou niet heel sterk is, zacht gezegd.
Nee, maar goed, ik bedoel, die kleuren worden wel heel veel gebruikt. Zeker in het bedrijfsleven. Hoe is het eigenlijk ontstaan, het indelen in kleuren?
Ja, die modellen, of kleurenboeken, zoals Lubach ze noemde... die bestaan al veel langer.
Ja.
En er zijn er ook heel veel. Ik ga even een paar voorbeelden noemen. Je hebt dat Insights Discovery model. Dat werd bekend in de jaren 90 al. Maar dat is gebaseerd op de archetype van Carl Jung uit de jaren 20. En heb je rood, geel, groen en blauw. Je hebt ook de Spiral Dynamics. Dat is een model voor ontwikkelingsniveaus van individuen en samenlevingen. En dat werd al ontwikkeld in 1996. En dat... komt dan weer op basis van werk uit de jaren 70. Dat heeft andere kleuren. Er zit ook beige bij en paars en oranje. Dus er zijn
Mengkleuren zitten
modellen.
Daar wel bij. Ja. Okay. Maar hoe werkt het nou precies? Hoe deel je mensen in een kleur?
Nou ja, het basisidee is vrij simpel. Hè. Dat kleurenmodel deelt mensen in of gedrag van mensen in op basis van kleurcodes.
Mm-hmm.
En die codes die horen allemaal bij een bepaalde stijl. of een voorkeur of een denkpatroon. Hè? Dus je vult een vragenlijst in en daar komt dan een score uit. En in plaats van dat je die score laat zijn, zeg je nou, dit heeft te maken met een kleur. En okay. Dan denk je, oh, oké, rood
je
is daar krachtig.
Ben je rood of...
Ja. En dat, dus die kleur die associeer je dan makkelijk met iets met een woord.
Oké, okay. En zijn alle kleuren positief of kan je ook een bepaalde kleur maar beter niet
zijn? Ik zei net, blauw vinden mensen vaak niet goed. Hè, want blauw wordt vaak gezien als heel erg analytisch, maar ook heel gestructureerd. Maar in principe zijn het natuurlijk allemaal goede dingen. Hè, en we hebben allemaal nodig, dat is ook altijd een beetje de boodschap.
Ja. We hebben alle kleuren nodig.
Nou, het idee is natuurlijk een beetje dat je juist moet snappen dat mensen anders zijn. Hè, en dat je ze daardoor beter zou gaan begrijpen. En dat je daar ook begrip voor moet hebben. En het gaat over niet alleen over mensen. Hè. Er zijn ook bijvoorbeeld veranderstrategieën die kleuren hebben gekregen. Dus het is allemaal een manier om een soort van versimpeling van de werkelijkheid te creëren. En een beetje begrip te kweken.
Oké, maar hoe worden die kleuren dan gebruikt om ervoor te zorgen dat je een divers team hebt waar zeg maar iedereen in zit met bepaalde karaktereigenschappen?
Ja, het idee is dat het mensen beschrijft. Ja. En dat je daardoor mensen beter gaat begrijpen. Dus dat je denkt, oh ja, maar Edwin is nou eenmaal zo omdat hij zo geel is.
Oké,
okay, ja, ik geef nu mijn kleur aan jou.
Ja, dan, ja. Maar dan moet je eerst inderdaad moet je even opzoeken wat geel is. Dan
ja,
toch?
Maar daar hebben ze dan instrumentjes voor. En, ja. dan vul je dat met z'n allen in of apart. Ja. En dan daarna krijg je, kijk, en zie je, Edwin is geel en Janka is blauw. En dat, daardoor kunnen ze hier en hier goed op samenwerken. Maar op andere dimensies hebben ze ook wel eens een conflict.
Het klinkt een beetje kinderlijk.
Ja.
Maar waarom is het zo populair dan?
Nou, omdat het omdat al die kleuren vaak ook iets positiefs hebben. Dus het is ook heel. Je kunt het er een oneindig over hebben. Mm-hmm. Dus dat aanleiding tot discussie. En er zijn allerlei varianten. Er zijn ook enneagrammen. Dus dat je persoonstypen indeelt. Er zijn allerlei varianten van dit soort modellen. Veel meer dan we hier in deze uitzending aan orde kunnen stellen. En het is in de mode omdat het een kapstok geeft om discussies met elkaar aan te gaan. En daar dan ook, dat is toch dan daaraan toe. Maar vervolgens ook welke betekenis je daaraan toekent. Dus als je er echt mensen op gaat indelen of ze wel of niet in teams moeten samenwerken. Of, ja. Dan wordt het natuurlijk een andere koek.
Maar dat gebeurt dus wel.
Ja, het gebeurt dus wel. En er zit een hele industrie. Dus vraag en aanbod. Ik ben econoom, dus ik denk in dit soort termen. Dus er is vraag naar. Mensen vinden het prettig als een prettig vehikel om met elkaar aan de slag te gaan. Te praten over of je nou rood, geel of whatever bent.
Het is duidelijk welke kleur je hebt.
Ja, dat geeft dan een basis. En er is, dat is vraag, aanbod. Omdat er een hele industrie inmiddels achter die dit ook aanbiedt. Mm-hmm. Ik heb straks nog een boekentip, maar er zijn wel schattingen dat het wereldwijd om $2 miljard gaat. Wat daar
2 miljard dollar?
Wat niet alleen die kleuren,
maar dit soort modellen.
Dit soort, ja, gewoon dit soort
modellen.
Ja, maar je hebt natuurlijk ook het boek, hè, Omringd door Idioten. Dus in Nederland is dat ook heel...
Het boek is wel wat aan, ja, klopt. Het boek van Thomas Eriksson. Dus geen ontkomen aan als je zeg maar wel eens een boekhandel of zelfs een stations kiosk binnenloopt. Ja. Is inmiddels in 40 talen vertaald. Groot succes. Hij heeft dan het DISC-model. En dat zijn ook weer 4 kleuren. Moet je even opletten altijd waar die kleuren dan weer voor staan. Dus hij heeft ook rood, geel, groen en blauw. Dat is zoals andere modellen. Maar bij hem is dan rood is D. Een DISC-model. D, dominant, rood. Dan ben je dus doelgericht, competitief. Geel, inspirerend. Dan ben je enthousiast.
Okay. Edwin, die is wel.
Als je dat bent, hè, dat, is nog maar, dat nemen we nu even aan. Groen, stabiel ben je ook wel trouwens. Zie je, daar ga je al. Geduldig en blauw, consensueus, analytisch. Hadden we net ook al een beetje. Dus het lijkt ook wel een beetje op die andere. Maar het is toch net weer een slag anders. Maar dat geldt weer, het past in dezelfde mal. Daar wordt dan heel veel betekenis aan toegekend. Zonder dat er over dat DISC-model zelf, ondanks dat het boek heel populair is, is het empirisch bewijs. Dus hoeveel onderzoek kunnen we zeggen, er zit daarachter. Nou, dat is heel mager.
Heel mager, maar toch desondanks is het populair, want er zijn heel veel van dit soort methoden. Ja. Je hebt ook nog MBTI.
Ja, en nu, ik wil nu al even losgaan. Dat is een model dat nog steeds populair is.
Ja.
Het werd rond 1920 ontwikkeld door Catherine Briggs en haar dochter Isabel Meijers. Allebei geen psychologen. Ja. Geen psychologen.
Nee.
En die hebben zeg maar 4 dimensies. En op basis daarvan heb je zeg maar een soort van 16 categorieën. En dan leidt dat tot allerlei types. Dus bijvoorbeeld een INTJ. Dan ben je een introvert, intuïtief denker, gestructureerd. En in sommige organisaties kunnen ze dit soort taal met elkaar spreken. Hè?
Yeah.
Dus dan zeggen, nee, maar ik ben juist
een
ESFP, ben ik.
Ja.
En wat daar heel, ja, lachwekkend. Maar het erg is dus wel, dus het, ja, je kan om lachen. En ik maak het nu ook een beetje belachelijk. Het erg is wel dat het dus heel erg hardnekkig is. Mm. En dat het dus nergens op gebaseerd is. Hè?
Het klinkt een beetje zweverig.
Ja, het klinkt zweverig. Het is wel mateloos populair. Ja. Omdat het misschien juist ook wel omdat het dus lekker zweverig is. Wat een enorm probleem is met dit soort instrumenten. Vooral ook met die MBTI. Is dat het dichotomieën maakt. Hè? Dus je bent ofwel een denker of een voeler. Nou, terwijl we weten al lang dat je allebei kunt zijn. Mm-hmm. Hè? Dus dat betekent ook dat als jij nu die vragenlijst invult en dan doet het over 3 weken weer, dan komt er een ander type uit. Dus dan ben je niet meer de INTJ, maar dan ben je echt opeens de ESFP.
Oh, die.
Maar nog eventjes, dus je zegt, ja, het is, we lachen erom, maar het wordt dus nog, hij is mateloos populair. Er zijn allerlei bedrijven die het nog steeds
echt
gebruiken.
Die gebruiken het
miljoenen keren per jaar. Ja. En Adam Grant, die schrijft hele mooie boeken en blogs. Volg die man. Die heeft een heel mooi blogje over geschreven. Goodbye to MBTI, the fat that won't die. Dus we zitten met een soort mode en die gaat maar niet dood. En we moeten er afscheid van nemen.
Nou, laten we er nog eentje doen. Bel Bin.
Ja. Dat is er nog zo één. Hebben veel mensen ook wel eens van gehoord misschien. Belbin heeft 9 teamrollen ontwikkeld. De voorzitter en de planten. Nou, zo zijn er 9 types. Met als doel betere samenwerking. Hè. Dus eventjes, dus wat is het doel ook hier weer? Als je snapt dat je verschillende rollen hebt in een team. Wat op zich heel goed is. En dat je daar mensen, hè, zeg, dat je mensen ook probeert om een beetje te kijken. Waarom werkt het team nou wel of niet? Nou, we hebben te weinig planten. Of we hebben geen voorzitter.
Yeah.
Tot so far so good. Ook hiervoor geldt weer dat er heel erg weinig tot geen wetenschappelijk bewijs voor is. He, dus het maakt mensen weer, het zet mensen weer in een hokje. Je bent niet één type. De testresultaten zijn heel inconsistent. Dus de ene keer ben je wel een plant en de andere keer niet.
Ik ben een plant.
Ja, plant is een hele goede rol trouwens, heel belangrijk. Okay, ja. Dus ook hiervoor is er eigenlijk weer geen bewijs.
Oké, maar er zijn ook heel veel leiderschapsmodellen die types gebruiken.
Precies, dus die zijn er ook. Ook mateloos populair. Er zijn bijvoorbeeld de 4 leiderschapsrollen uit de situationele leiderschapstheorie. En die maakt dan weer 4 soorten leiders. En die zegt eigenlijk afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van jouw medewerker moet je je stijl aanpassen. Mm-hmm. Nou, dat is op zich best een aardige gedachte.
Yeah.
Maar vervolgens komen er dan weer 4 types uit. En die zijn vervolgens heel erg lastig te meten, er is ook daar voor weer geen bewijs. Medewerkers zijn ook niet maar 4 types. Dus ook dit model heeft heel weinig voorspellende waarde als het gaat om wie is nou uiteindelijk een effectieve leider.
Maar uiteindelijk willen we dus iedereen in hokjes plaatsen. Daar zijn deze methodes voor bedoeld. Eigenlijk, waarom willen we dat zo graag eigenlijk?
Nou, omdat de hokjes bieden een ordening, structuur, hou vast.
Het is duidelijk dan, je past in dat hokje.
In een complexe, of in een organisatie, veel ingewikkelde interacties met mensen, of ook daarbuiten. Dus dan biedt het structuur. En zeker op als dat elementen zijn die in het begin zo allemaal positief zijn, dan vinden we dat ook allemaal prettig.
Mm-hmm.
Die ordening is op zich natuurlijk niet zo heel erg, zoals we een paar keer hebben uitgelegd. Behalve is natuurlijk als je het niet in de gaten houdt dat het extreme versimpelingen zijn, nog los van hoeveel bewijs er dan voor is. En dat je dus heel erg moet uitkijken om daarop daadwerkelijk mensen te beoordelen of te bevorderen of aan te nemen. Want dan ga je een paar stappen verder waar dus dan eigenlijk helemaal geen bewijs voor is.
Nee, want wat als je nou niet in een hokje past?
Nou, dat is precies het punt. Eigenlijk past niemand in een hokje. Want iedereen is eigenlijk uiteindelijk natuurlijk een combinatie. Niemand is alleen maar rood, blauw of whatever het model ook is. Maar we zijn mengvormen. Maar die modellen doen al juist alsof je iemand wel exclusief in een hokje. En dat je voor eeuwig als geel of rood door het leven kunt. Met een soort sticker op je hoofd.
Je hebt gewoon een stempel gekregen. Eigenlijk.
Ja, en dat is natuurlijk problematisch. Want dan doe je precies het omgekeerde als wat je zou moeten doen.
Ja, maar voor geen enkele methode, dit soort methode is wetenschappelijk bewijs?
Nee. Nee, en dat is natuurlijk een probleem. Want ze zijn niet voorspellend, ze zijn niet repliceerbaar. Je kunt ook niet een soort causaal verband eruit halen. Hè, van als je nou dit bent, dan dat. Maar nu komen we ergens, want de reactie van allerlei partijen die dit soort instrumenten maken, die zeggen vaak nee, maar dat weten we wel. We zijn ons hier bewust van. En dat is ook helemaal niet zo bedoeld. Ze zijn bedoeld als denkkader of als instrument om het gesprek aan te gaan. En niet als wetenschappelijk meetinstrument. En dat is natuurlijk een soort makkelijke disclaimer. Want zeg je, nee, maar dit, hè, we weten dit wel. Je moet het ook niet te letterlijk nemen. Het is puur bedoeld om het gesprek aan te gaan. En dat is volgens mij heel gevaarlijk. Omdat je daarmee dus enerzijds zegt van nee, we snappen wel dat het dat het een versimpeling is. Dus nee hoor, wij willen helemaal niet het wetenschap bewijzen.
Maar ondertussen heb je iemand wel een kleur
maar
gegeven.
Maar ondertussen leven we allemaal wel met die kleuren verder. Ja. En daarmee wordt het dus heel gevaarlijk. Hè? Dus ik vind die disclaimer bijna nog irritanter. Omdat je daarmee dus als verkoper van zo'n model zegt nee, maar dat weten we heus al, dat bedoelen we ook niet.
Nee, want heel veel bedrijven, heel veel adviesbureaus die gebruiken dit dus allemaal en lopen er misschien ook wel een beetje binnen. Hè?
Ja, omdat het dus aantrekkelijk is. Hè. Het is makkelijk te presenteren. 4 kleuren. En, het biedt een startpunt voor een discussie. Laten we het daar maar op houden. Als het binnen een organisatie als het wordt gehanteerd. Maar het biedt de schijnhoud vast. Hè. Het zou heel makkelijk zijn. Misschien ook wel fijn. Als je mensen echt op deze manier zou kunnen indelen. Als dat echt zo zou zijn. Want het zou de wereld hanteerbaarder maken. En je zou ook makkelijker leiders kunnen selecteren. En ook wie daar dan geschikt voor zijn. Of je nou rood, geel, blauw, whatever. En teams kunnen samen, nou heerlijk als het zo. Maar goed, de werkelijkheid is niet zo. Dus door te doen alsof het wel zo is, ja, maken we een grote fout.
Ja, maar ja, veel leiders gaan misschien ook af op hun intuïtie. Is dat dan veel beter dan een kleurtje gebruiken?
Ja, ook een hele leuke vraag. Mijn favoriet onderwerp is intuïtie.
Ja.
Wat is intuïtie? Intuïtie is een snel, automatisch en onbewust oordeelsproces. Gebaseerd op eerdere ervaringen, indrukken en patronen die je brein heeft opgeslagen. Zonder dat je het actief door hebt. Het is niet een soort iets magisch, soort zesde zintuig. Ik voel dat nou eenmaal aan mijn onderbuik. Het is echt gebaseerd op wat jij allemaal eerder hebt meegemaakt en hebt opgeslagen. En daarom gaat het daar natuurlijk ook wel van alles fout. Hè? Want ja, je hebt ook zeg maar niet alles meegemaakt. Je hebt allerlei vooroordelen. Je hebt ook ervaringen die misschien incompleet zijn. Dus vaak is dat wat jouw intuïtie is, dat is niet gebaseerd op wat nou representatief is voor de werkelijkheid.
Mm-hmm.
En we overschatten ook de waarde van onze eigen intuïtie. Hè? Dus er is allerlei leuk onderzoek dat laat zien dat mensen veel te veel vertrouwen hebben in hun eigen intuïtieve antwoorden.
Yeah.
Zelfs als die objectief fout zijn. Dus we kennen er zelf heel veel waarde aan toe. En vooral mensen die minder geneigd zijn tot logisch nadenken overschatten hun prestaties, omdat hun intuïtie overtuigd wordt. Dus het is, we hebben er last van. Nou, nu even terug naar de relatie tussen die kleuren en die intuïtie.
Yeah.
Eigenlijk werken ze dus langs dezelfde mentale snelweg. Hè, want ze voelen goed. Je hebt het gevoel dat je daarmee een soort houvast creëert. Ze zijn niet rationeel, niet toetsbaar, maar wel lekker handig. Ja, dus het zijn misleidende manieren om beslissingen te nemen.
Maar ja, je kan bijvoorbeeld wel in advertenties zeggen van we zoeken nog een rood iemand in ons team of een paars iemand in ons team.
Ja.
Maar dan denk ik van als je dan uiteindelijk dat sollicitatiegesprek hebt, ik bedoel als die leider dan denkt ze van nou, ik vind niks. Ik bedoel, er is geen klik. Dan neem je iemand toch ook niet aan.
Ondanks dat
diegene misschien wel rood of paars is volgens de vragenlijst.
Beginnen schijnen dus Lubach-fragment wat we horen over. Schijnen sommige organisaties ook te zeggen we zoeken een rood persoon. Ja, dat echt voorkomt. Ja. Want daar hebben we dan een klik mee of niet, want dat past goed bij ons. Het probleem denk ik bij intuïtie, om daar nog even op terug te komen, is dat, of het zoeken bij een exclusief rood of blauw persoon, bij intuïtie is denk ik het probleem dat je als je niet uitkijkt, dan zoek je iets wat lijkt op jouzelf.
Mm-hmm.
En daar moet je dan, we hebben het nogal gedebunked op de kleurenmodellen.
Ja.
Maar daar is natuurlijk wel een punt. In die zin, even los van hoe ze dat dan doen, maar het basale punt van dat teams, organisaties behoefte hebben aan een mix van mensen en niet alleen maar aan één type. Dat is ook wel waar. En als je op je intuïtie afgaat, dat is je eigen ervaring.
Ja.
Voor het weten zoek je dan iets wat je eigen ervaring versterkt. Dus krijg je een team met alleen Edwins.
Maar die klik moet er toch zijn.
Dat is goed.
Maar je maakt toch niet iemand aan waarvan je geen vertrouwen in hebt.
De valkuil is dat je dus iets aanneemt wat op jou lijkt. Terwijl diversiteit soms een bepaalde mate van diversiteit, rood, blauw, groen, geel, whatever, gemixt, natuurlijk wel waarde heeft. Dus het valkuil van klik en intuïtie is dat het niet slecht is per se, maar dat het iets versterkt. Wat jij zelf al bent. En dat je daar een kopie van terug wilt zien. En de vraag is of dat altijd goed is. Soms wel, soms niet.
Maar een kleurgebruik is ook niet goed.
Nee, wat dan wel?
Ja.
Nou, het is heel goed onderzoek hoe je selectiegesprekken zou moeten doen. En hoe je dat gestructureerd moet doen op grond van wetenschappelijk onderzoek. En hoe je wel tot keuzes komt. En de valkuilen van intuïtie, of de valkuilen van vier kleuren, weten vermijden. Dus het kan wel.
Het kan wel, alleen niet op deze manier.
Nee, ja, en en dat is ook wel een beetje sneu voor de psychologie. Dat er zijn inmiddels allerlei modellen, ook om persoonlijkheid zeg maar in kaart te brengen.
Ja.
Die veel geschikter zijn en die wel wetenschappelijk onderbouwd zijn. Hè? En dat zijn modellen met meer dimensies erin. Hè? Dus meer nuance. Je kan meer zijn dan één ding. Hè? Dus het allerbekendste model is natuurlijk het zogenaamde Big Five model. Waarin vijf kenmerken zitten. Van mensen, openheid, conscientieusheid, extraversie, aangenaamheid en neuroticisme. En daarmee kan je mensen heel goed beschrijven. En kan je vervolgens dat zijn ook voorspellers voor allerlei uitkomsten in organisaties. Ja. Er wordt ook nog een zesde dimensie aan toegevoegd tegenwoordig in het zogenaamde Hexaco-model. En dat is dan eerlijkheid of nederigheid. Dat miste nog een beetje. Maar er zijn dus echt wel hele goede instrumenten die je wel kunt gebruiken om naar personen te kijken. En uiteraard, want daar moeten we inderdaad de kleurenmodellen wel een pluim voor geven, is het heel erg goed om te snappen en van het uitgangspunt uit te gaan dat niet iedereen hetzelfde is. En dat je soms juist ook andere mensen nodig hebt. Maar doe dat dan met modellen die iets beter zijn dan. Best veel beter zijn.
Waarom gebeurt dat dan niet, denk je? Ik bedoel, nou, omdat de kleuren gewoon zo lekker simpel zijn.
Dus het ingewikkelde is wel dat nuance minder goed verkoopt dan een simpel verhaal.
Ja. Leestip?
Ja, een hele mooie. Dat boek is The Personality Brokers. Dat heeft Merv Emre geschreven, E-M-R-E. Zij is hoogleraar in Oxford volgens mij. En dat gaat over de geschiedenis van dit model, van die MBTI. En dat model werd bedacht door een moeder en een dochter. En dat waren beide romanschrijvers zonder formele psychologische opleiding. En het is dus een combinatie van geschiedenis. Het is een biografie, maar het leest als een roman. Dus het is echt een heerlijk boek.
Oké, hartstikke goed. Dank jullie wel. Janka Stoker, Harry Garretsen. Tot zover deze aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Je kunt je ook abonneren op deze podcast. Doe dat vooral even. Je kunt ons ook volgen via onze website en LinkedIn-pagina. We zijn er over 2 weken weer. Tot dan.
Leiderschap in Onzekere Tijden wordt mede mogelijk gemaakt door Beljon Westerterp en Berenschot.